De hemel. De hemel is dus eigenlijk de geestelijke wereld. Anderen prefereren de term geestenwereld. Dat kan ook nog eventueel. Maar het gaat om de onzienlijke dingen die wel degelijk niet alleen bestaan, maar inderdaad in hoge mate bepalend zijn voor het leven in deze zienlijke wereld. Ik ga er niet uitgebreid op in, omdat ik het tamelijk vanzelfsprekend vind. Maar de Bijbel gebruikt de term hemel in vele gevallen ook als synoniem voor God. De term hemel namelijk als de oorsprong van de dingen, oorsprong van alles feitelijk. Maar niet omdat de hemel als plaats dat per definitie is, maar omdat God daar woont. Dat is ook de zin van de uitdrukking koninkrijk der hemelen. Het is niet noodzakelijk een hemels koninkrijk, het is ook niet noodzakelijk een koninkrijk in de hemel, maar het is wel noodzakelijk een koninkrijk dat zijn oorsprong vindt in de hemel zelf. En vandaar dat de andere uitdrukking voor koninkrijk der hemelen is koninkrijk Gods. Ik weet wel dat er discussie over bestaat, maar ik wilde er vandaag niet verder op ingaan. Maar het is nu eenmaal zo dat in hoge mate het Matthäus-evangelie en het Marcus-evangelie parallel lopen. Vaak vele versen achter elkaar, volstrekt dezelfde letterlijke tekst. En waar in het Matthäus-evangelie sprake is van het koninkrijk der hemelen, daar is in het Marcus-evangelie sprake van het koninkrijk Gods. Het gaat er gewoon om dat het volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde koninkrijk is. Een koninkrijk gesticht van Gods wegen en daarom een koninkrijk dat zijn oorsprong heeft en ook zijn domicilie, dat wil zeggen de troon, in de hemel zelf. Dat het koninkrijk in de toekomst naar de aarde komt, dat wil zeggen zich vanuit de hemel zal uitbreiden naar de aarde, dat is de oorzaak van de term, namelijk een koninkrijk dat der hemelen is omdat het uit de hemelen naar de aarde komt. Waarbij het overigens de hemelen niet verlaat, laat ik dat er meteen voor alle duidelijkheid bij zeggen. Hemelen dus de plaats waar God woont, van waaruit de wereld bestuurd wordt, dan wel beïnvloed wordt. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat diezelfde hemel der hemelen waar God woont, is ook diezelfde hemel waarin Satan woont. Nog net, nog even, nog een tijdje. En daarom spreekt de Bijbel over overheden en machten en geestelijke boosheden in de hemel. En gek genoeg, in Efeze hoofdstuk 6, ik zoek hem niet op, want het kost allemaal tijd, hè. Maar in Efeze 6 vindt u die uitdrukking bijvoorbeeld, geestelijke boosheden, en dan staat er in de lucht. Merkwaardige wijze, want er staat gewoon hetzelfde woord wat we verder ook in de Efezebrief tegenkomen, de hemel namelijk. Of het hemelse, want dat is het eigenlijk waar het is eigenlijk de letterlijke betekenis van de uitdrukking. Uitsluitend in die Efezebrief. Maar niettemin, het is diezelfde hemel uit, of hetzelfde hemelse als in Efeze 1, waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheden en machten. Maar het neemt niet weg dat die overheden en machten en geestelijke boosheden wel degelijk in diezelfde hemel zijn. En omdat de vertalers er toch wat problemen mee hadden, hebben ze kennelijk vertaald met in de lucht. De Engelsen doen het nog veel erger, hoor. Dan is het al gauw in the sky en zo, hè. Die hebben het over de sky. En dan denk ik aan het bankstel. Maar nou ja, een goedkoop bankstel, zuster, maar zo wat. Een bankstel of zoiets. Maar het is de hemel, toch? Ze gebruiken die term omdat die zo in hun Bijbel voorkomt. Maar niettemin is het gewoon de hemel. De hemel dus is de plaats van waaruit de gang van zaken op aarde minimaal beïnvloed wordt, maar in de praktijk bestuurd wordt en ook bestuurd zou moeten worden. Het enige probleem is dat daar in die hemel twee tegenovergestelde machten zijn. En dat is een kwestie van tijd. Dat zal in de toekomst veranderen. En u begrijpt het verhaal. Als den duivel uit de hemel geworpen wordt met zijn personeel, dan maar, hè. Als de duivel uit de hemel geworpen wordt, komt hij logischerwijze op de aarde terecht. Er zit niks anders op, want hij wordt eruit geworpen naar buiten. En als je vanuit de hemel naar buiten gaat, kom je vanzelf op de aarde terecht. Ook daar blijkt hij op den duur niet veilig te zijn. En dus verdwijnt hij na verloop van tijd alsnog onder de aarde. Eerst in eveneens in Hades, dodenrijk of wat het maar wezen mag, voor een periode van 1000 jaar. En uiteindelijk zal hij geworpen worden in de poel des vuurs. En dat is zijn hiernamaals. En het hiernamaals van velen. Maar dat is pas na de jongste dag. als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het punt is dat van ons als gemeente in de Bijbel geleerd wordt dat wij met Christus niet naar de hemel zullen gaan. Ik gebruik die term ook bij voorkeur helemaal nooit. En als ik hem gebruik, dan licht ik hem meteen toe. De Bijbel leert dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Een hemelse positie hebben ontvangen. Hemelse erfenis, hemelse roeping, deelachtig zijn. Met dank aan Hebreeën hoofdstuk 3, de eerste verse, enzovoorts. Kortom, een gemeente in de hemel. En wat wij in de eerste plaats zouden begrijpen, is dat dat een zeer uitzonderlijke situatie is. Ik kan niet op alle details ingaan. De vraag, het onderwerp was ook niet, wat is de hel? Daar hebben we het ook eens over gehad, maar dat is nu meer dan 10 jaar geleden, 1 jaar of 12 geleden geloof ik, op een bijbelstudiedag. Wel, 2 bijbelstudiedagen. Over het dodenrijk ging dat, hel en dodenrijk enzovoorts. Toen hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Er zijn 7 bandjes, die zijn nog bij mij te bestellen. Stom vervelend, want ik bespreek daar... Ja, sorry, dat weet ik zelf ook. Maar het is de enige manier, studie is vaak stom vervelend. Want ik bespreek daar alle plaatsen waarin, alle schriftplaatsen, alle teksten waarin het woord Hades gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, of dodenrijk, of poel des vuurs, of waarin in het Oude Testament gebruikt wordt Sheol, het is het Oude Testament, het Hebreeuwse equivalent ervan. En ook nog wat andere termen, zoals Tartarus en de put en hoe dat allemaal maar heten mag. Paradijs ook inderdaad, ja. Ik heb al die versen besproken. Achteraf begrijp ik nog niet dat ik het klaargekregen heb in 2 dagen. Maar dat het vervelend was, bleek wel. Want de tweede bijbelstudiedag waren er nog maar 30 mensen als de eerste. Ik doe het dus ook nooit meer. Maar 1 keer moet voldoende zijn, hè. Gelukkig is toen de opname geslaagd. De bandopname wel te staan. Ja. Goed. Maar ik ga daar dus bij voorkeur nou niet op in. Nu hebben we het over andere dingen, namelijk wat is de hemel. Maar de algemene gedachte is dat de mens die sterft, of die stierf, of sterven zal in de toekomst, verdwijnt naar het dodenrijk in afwachting van het oordeel op de jongste dag. Iedereen, behalve niet de gelovigen, ook de gelovigen gaan daarheen namelijk, behalve de gemeente uit onze dagen. En dus de gelovigen van vandaag, van onze tegenwoordige bedeling. En dat is de uitzondering. Dus absoluut niet de regel. En daarom protesteer ik ook altijd als men onder hemel verstaat het hiernamaals. Dat is het gewoon niet. De hemel is de plaats waar God woont. Is de plaats van waaruit de aarde bestuurd, geregeerd zou worden. En dat wij er naartoe gaan, is omdat wij van Gods wegen zijn toegevoegd of worden toegevoegd aan een gemeente, een ecclesia, een volksvergadering, een vergadering van uitgeroepenen, dat is wat het woord ook betekent. Kortom, wij worden toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen, aan een raad van oudsten dus, ouderlingen. Heel de gemeente is dat. In Openbaring voorgesteld door 24 ouderlingen. Mevrouw. Maar niettemin, wij worden toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen die gezegend wordt met elke, dat is geen uitzondering, met elke geestelijke zegening in Christus en met grote nadruk ook in de hemel, zegt Efeze 1 vers 3. Het idee is dus dat wat wij dikwijls voor algemene waarheid houden, in werkelijkheid hoogst uitzonderlijke waarheid is. Want onze hemelse positie is rechtstreeks gebaseerd op onze positie als volk van eerstgeborenen. Wij zijn de eersten die deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. En wij konden dat pas krijgen na de opstanding van Christus. Dat is toch niet zo moeilijk, hè? Als wij geleefd hadden voor de opstanding van Christus, konden wij nooit eerstelingen zijn die dat opstandingsleven hebben ontvangen, want het was er nog niet eens. Bovendien, de Heer zelf zou de eersteling zijn, degene die ontslapen zijn, en daarmee de eerstgeborene met eerstgeboorterecht, en dus met koningschap en priesterschap, van die nieuwe schepping en van dat nieuwe verbond enzovoorts. En wij zijn een gemeente van eerstelingen. En op die grond hebben wij een hemelse bestemming. Begrijp je me goed? Dat zijn de woorden van Zoals Johannes ze samenvat, die gebruik ik dan ook meestal. Johannes zegt dat in oud-testamentische tijd was het zo, Johannes 1 vers 12, dat degenen die geloofden het recht ontvingen, vertaald met macht, het recht ontvingen om kinderen Gods te worden. Ooit. Zij zouden wedergeboren worden. Ooit. Maar in elk geval, zolang de Heer Jezus niet de eersteling was en dus niet wedergeboren was, dan wel opgestaan was uit de dood, konden die gelovigen geen eeuwig leven ontvangen. En het punt is dan ook dat al die oud-testamentische gelovigen ook inderdaad niet wedergeboren waren. Dat kon ook niet. Ze zouden het worden, was beloofd. En wanneer zouden ze wedergeboren worden? Ook niet moeilijk hoor. Ja, veel later zelfs. Op de jongste dag. Ik heb het nagevraagd aan, ik geloof dat het Martha was. Maar ik haal die twee zusters altijd door elkaar. Hè. Martha, ja heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. En de heer bestrijdt dat niet. Hij zegt alleen, nou ja, het ziet er voor Lazarus nog even wat anders uit. Maar de algemene gedachte is, men zal opstaan ten laatste dagen. De levenden en doden zouden daar geoordeeld worden. De traditionele kerkelijke opvatting is dus correct waar het de regel aan gaat. De regel is namelijk dat op de jongste dag gelovigen en ongelovigen zouden opstaan en zouden geoordeeld worden. U weet wel, Openbaring 19, 20, of het was het 20, 21 geloof ik trouwens, zoiets. Maar daar staat er netjes, ze staan allemaal voor God en ze zullen geoordeeld worden uit de boeken en met name uit het boek des levens. En zo iemand niet gevonden werd in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs. En wie wel staat in het boek des levens, komt terecht, nou raad eens wat. Op de nieuwe aarde uiteraard. En dat is dan ook het volgende vers, zag nieuwe hemel en nieuwe aarde enzovoorts. Dat is de normale gang van zaken, maar er is één uitzondering op. De uitzondering is de gemeente van vandaag. Wij leven namelijk in de dagen waarin dat leven, dat opstandingsleven van Christus, beschikbaar is, bestaat. En daarom krijgen wij het meteen. Het is er, dus als we tot geloof komen, ontvangen we dat leven, worden we dus wedergeboren. Of uit de geest geboren, of uit God geboren. Of worden wij der goddelijke natuur deelachtig. Ik zeg je nou niet waar al die teksten staan, want het kost me allemaal veel te veel tijd. Maar zo is dat nou eenmaal. Dat was vroeger niet zo, maar sinds de opstanding van Christus is dat wel het geval. Begrijp je me goed, wat ik dus in het voorbijgaan zeg, is dat punt 1, deze oud-testamentische gelovigen niet wedergeboren waren. Maar punt 2 ook, dat ze ook van zijn lang zal ze leven niet naar de hemel zullen gaan. Ze zijn wel behouden, dan wel ze worden behouden. Ze zijn niet wedergeboren, maar ze zullen wedergeboren worden. Verder geen punt. Daar wachten zij ook op. Maar naar de hemel gaan ze niet. Want de hemel is niet het hiernamaals. Hiernamaals is nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En omdat het gaat over mensen, zij zullen wonen op de nieuwe aarde. Dat is geen enkel probleem. Andere schriftplaatsen kom ik nog op, want er zijn wat... Ja, ik noem het altijd wilde theorieën. Ik bedoel het niet lelijk, maar er zijn wat opvattingen in omloop in verband met dit onderwerp, die alleen maar ontstaan zijn uit het misverstand. Het misverstand namelijk dat de hemel het hiernamaals zou zijn van alle gelovigen. Dat is niet zo. En die oud-testamentische gelovigen zijn daar niet en zij zullen daar ook niet zijn. Zij zullen op de nieuwe aarde zijn. In de toekomst en pas na de jongste dag. En dus pas na het duizendjarig rijk, als ik dan één keer even de uitdrukking mag gebruiken. Maar in ieder geval pas na de duizend jaren, dat wil zeggen na de jongste dag pas. Dan zullen zij opstaan. Daar wordt weliswaar niet al te veel over gezegd in de Bijbel, maar waarom ook? Het is een vastgegeven dat God de wereld zal oordelen, allen die ooit geleefd hebben, en hij zal dat doen op de beruchte jongste dag. Tegelijkertijd lezen we trouwens ook, omdat de Heer Jezus het zegt, zelfs 4 keer achter elkaar in het Johannesevangelie, dat ook gelovigen zullen opgewekt worden op de jongste dag. Degene die in hem geloven, degene die hem kennen, die hij zou bewaren en hij zegt, ik zal hen opwekken ten uiterste dagen. Hetgeen betekent dat er inderdaad gelovigen worden opgewekt op de jongste dag. Ik zeg dat met nadruk, omdat binnen de leer van de bedelingen dat niet gelooft of geleerd wordt. standaardleer is daar dat alle gelovigen voor die tijd al in de hemel zijn. Zelfs oud-testamentische gelovigen zegt men dikwijls, niet altijd, maar gewoonlijk van dat ze naar de hemel zullen gaan. Of meestal, of dikwijls ook, dat ze daar al zijn. En in beide gevallen is het een misverstand. En men beweert dat op de jongste dag alleen nog ongelovigen voor de Heer zullen staan. Het enige argument daarvoor is dat er staat, ik zag de doden staande voor God. En dat is een heel slecht argument natuurlijk. Want ik heb er 4 argumenten tegenover uit wat is het, Johannes 6 geloof ik. Ik weet het uit mijn hoofd niet zo gauw meer. Waar de Heer tot 4 keer toe zegt, en ik zal hen opwekken ten uiterste dagen. En hij spreekt wel degelijk over gelovigen. Hebben die nog? Ja. En als er staat, zalig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. En die eerste opstanding is de opname van de gemeente. Stel dat dat zo is. Het is iets ingewikkelder, maar aangenomen dat dat zo is, dan inderdaad zalig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat allen die in de tweede opstanding staan dus niet zalig zijn. Heb je dat? Er wordt een denkfout gemaakt. Als er staat zalig zij die deel hebben aan de eerste opstanding, dan betekent dat niet automatisch en noodzakelijk dat degenen die deel hebben aan de tweede opstanding dus niet zalig zijn. Dat is een verkeerde conclusie. Alleen in die eerste opstanding zijn het alleen gelovigen. In de tweede opstanding zijn het gelovigen en ongelovigen. Maar ja, uit andere bedelingen dan. Maar waar het maar om gaat is dat de gemeente als zodanig inderdaad eerst geboorterecht heeft. En op grond van dat eerst geboorterecht heeft de gemeente een hemelse bestemming. Ongeveer ook zoals het Oude Testament de wet dat leert. Elke eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent, is voor de Heere. En wat het in de praktijk betekent? Nou ja, dat betekent of dat men het terug kon kopen van de Heer. Dan konden de eerstgeborenen gelost worden. En wat het anders betekent, heb ik nagevraagd aan Anna, of heette ze Hanna. Ze wist niet beter te doen dan haar eerstgeborene, Samuel, in te leveren bij de hoge priester. De beheerder van de tempel, daar waar de Heer geacht werd te wonen. Ze konden moeilijk naar de hemel zenden. Nou, als alternatief daarvoor komt de tempel het eerst in aanmerking, omdat de tempel nou eenmaal een beeld is van de hemel, waar God woont. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Ja, zuster, want zoals de hoge priester eenmaal des jaars de tempel inging, tot binnen in de tempel, zo ging de echte hoge priester van het nieuwe verbond eenmaal in de echte tempel, het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. Zo heb je dat, hè. En waar Hanna de eerstgeborene niet naar de hemel kon brengen, bracht ze hem dus naar de tempel. Ik heb het trouwens ook gevraagd aan die andere dame, hoe heette zij? Maria. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. En wat deden de ouders dus met de zoon? Toen de dagen haar reiniging voorbij waren, Lucas 2, na 40 dagen dus, weet je wel, 7:33, hè. Na 40 dagen brachten zij hem in de tempel om hem als eerstgeborene te wijden aan God. Zo gaat het met de eerstgeborene. Maar omdat wij gemeente van eerstgeborene zijn, wacht ons hetzelfde, was voor ons hetzelfde bestemd. Namelijk, wij zijn eerstgeborene en bestemd voor de Heer is de gedachte en daarmee voor de hemel. En als dat te ver weg is, dan zeg ik, nou ja, dan zijn wij een tempel, want daar maken we deel van uit. Wij zijn in de tempel, immers. Of weet gij niet wat de gemeente een tempel is? Met de woorden ongeveer uit de eerste Korinthebrief, onder andere dan. Maar zo steekt dat in elkaar. Onze hemelse positie hangt rechtstreeks af van ons eerst geboorterecht. Ook om die reden hebben de ultradispensationalisten ongelijk. Ik ga het niet uitleggen, ik vertel het alleen voor degenen die het weten. Als er na de opstanding van Christus een gemeente was anders dan de gemeente waarvan wij nu deel uitmaken, en dat is wat zij leren, dan hebben zij eerst geboorterecht en gaan zij naar de hemel en wij niet. Dan dringt dat in die kring ook wel een beetje door. Toen hebben ze de achterdeur opengezet en hebben ze uitgevonden dat er twee, niet alleen twee gemeenten bestaan, broeder, maar zelfs twee hemelen. Want men heeft uitgevonden dat er iets is als de hemel, het hemelse en het overhemelse. Ja, iemand vroeg me in de pauze, heb je het daar nog over? Toen zei ik, nou, ik was niet van plan. Maar ja, als het bovenop gelegd wordt bij me, ja, dan komt het er het eerste uit. Ik kan het ook niet helpen. Ja, dan helemaal aantekeningen weer in de war, want er staat het allemaal niet in. Maar vooruit. Maar toen heeft men het overhemels uitgevonden. Kijk, als iemand zegt, de Hebreeënbrief was voor die eerste gemeente voor Paulus, zal ik maar zeggen, voor de gemeente waarvan wij deel uitmaken, was eerst een andere, een soort Joodse gemeente enzovoorts. Dan zeg ik, nou, maar er staat toch in Hebreeën 3 vers 1, hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. Dan zeg ik, nou, dat is dan toch de gemeente met hemelse roeping. En dan zeggen zij, nee, want Israël heeft ook een hemelse roeping, maar iets lager. Ik weet niet hoe het verhaal uiteindelijk afloopt, het loopt nooit af. Het kan nooit aflopen, want hoe dat dan moet met het duizendjarig rijk, begrijp ik ook niet. Want er zou Israël, een bekeerd Israël, op aarde wonen, als eersteling van de volkeren, zal ik maar zeggen. En hoe moet het nou als ze een hemelse positie hebben ontvangen, dat begrijp ik dus ook niet. Maar dat ze naar de hemel gaan, dat hebben ze ook uitgevonden. Want ze hebben uitgevonden dat de Thessalonicense brieven ook vroege brieven van Paulus zijn. En ook nog op die gemeente van toepassing zijn. En daar is sprake van opname van de gemeente. In 1 Thessalonicense 4. Dat gaat dus niet over u en mij, is dan de theorie, maar over hun. Want ze gaan ook naar de hemel. Maar ze hebben eerst dan twee hemelen gemaakt van die ene. Die hemel der hemelen, die ook altijd in enkelvoud staat in het Oude Testament. Maar men heeft er dan twee van gemaakt op een grond. Die kan ik u ook wel uitleggen. Het verschijnsel bestaat namelijk in het Grieks dat woorden, dat wil zeggen zelfstandige naamwoorden, dikwijls ook werkwoorden, versterkt worden, dus een sterker, een groter gewicht krijgen, klemtoon krijgen, door er een voorzetsel aan toe te voegen. U weet wel, telefoneren wordt dan optelefoneren, zoiets. Wij in Nederland zeggen, ja, dat doe je zo niet, dat is onzin. Dat is ook zo, dat is ook onzin. Maar in het Grieks gebeurt dat. Daar heb je bijvoorbeeld katalasso, dat wil zeggen losmaken, vertaald met verzoenen. Katalasso, lasso, dus, nou goed. Losmaken, enerzijds, en binden, verbinden met de ander, met God namelijk, vandaar de vertaling met verzoenen. Maar het woord is eigenlijk lasso, zeker. En als men het wil versterken, dan wordt het kata, dat is een voorzetsel, lasso. En als het met nog grotere nadruk gezegd wordt, dan heet het ineens apo kata lasso. Dan komen er twee voorzetsels voor. Heb je die? Maar de betekenis van het woord verandert daar echt helemaal hoegenaamd niets mee. Je kunt hooguit, als je heel goed je best doet, nog vinden dat in bepaalde gevallen het heet het apo kata lasso en bij andere gevallen heet het gewoon katalasso enzovoorts. Maar het is gewoon onzin. Het woord houdt gewoon dezelfde betekenis. Het krijgt alleen meer gewicht. Er wordt wat meer nadruk aangegeven. Zo werkt zoiets. En dat gebeurt met het woord voor hemel ook. Dan komt er bij Uranus is dat, hè. Uranus zeg ik altijd, want ik hou het liefst Nederlands, hè. U weet wel, de planeet. Dat betekent hemel in het Grieks. Maar dan komt er ineens het woord epi voor en dan zegt men, kijk, dat is hoger. Epi wil zeggen dat het hoog is. Dan zeg ik, ja, worst. Want Uranus, hemel, dat woord betekent namelijk in zichzelf al dat het gaat om alles wat hoger is dan de aarde. Dat kan dus de atmosfeer zijn, dat kan de ruimte zijn van de sterren. Maar bij voorkeur kan het ook zijn, in hoogste instantie, die onzienlijke wereld die van hogere aard is in elk geval, dan al het zichtbare. Dat is wat het woord echt betekent. Niet, dus niet de etymologie van het woord, de afleiding, samenstelling, maar de betekenis, al wat hoger is. En om aan te geven dat het echt hoog is, staat er in sommige gevallen in het Nieuwe Testament epi voor. En wat doen de ultradispensationalisten? Die zeggen, hé, dan hebben we twee woorden voor hemel, Uranus en Epuranus of zoiets. En dat noemen ze dan de hemel, of het hemelse, en dat met epi ervoor heet dan overhemelse. En dat is dan nog hoger. En dat zou dan voor ons zijn, de gemeente, in Paulinische zin. En de wat lagere hemel, die zou dan bestemd zijn voor Israël. En zo hebben ze toch een hemelse roeping en wordt het nog moeilijker het uit elkaar te houden. Het wordt natuurlijk toch problematisch als dan dit woord met epi ervoor toch gewoon voorkomt in het Matthäus-evangelie. Dan heb je weer een probleem. En zo blijven we altijd aan de gang. Want dit soort redeneringen zijn zo verschrikkelijk onlogisch dat ook heel moeilijk een logisch tegenargument te geven is. Ik bedoel, je kan wel aan de gang blijven, maar als men het niet zien wil, dan houdt het gewoon op, hè. gaat gewoon om het ene principe dat de gemeente van de aarde werd of wordt of zal worden weggenomen, allemaal, omdat het eerst geboorterecht heeft. En op die grond wordt de gemeente dus geplaatst in de hemel, of anders gezegd, de gemeente wordt opgeleid, opgevoed voor een hemelse toekomst. Want in de hemel, in de toekomst, zullen wij delen in de heerschappij en daarmee heerlijkheid van Christus. Ik ga er liever niet uitgebreider op in nu, maar het komt er ongeveer op neer dat wat engelen nu doen, namelijk hier op aarde wat regelen, besturen, inspireren, want het zijn geesten, spirit, weet u wel, dat zullen wij in de toekomst doen vanuit de hemel. Nou, in de hemel, maar ook vanuit de hemel. Natuurlijk zijn wij betrokken in de toekomst ook bij aardse zaken, zoals men nu in de hemel betrokken is bij aardse zaken. En zoals nu de aarde geregeerd wordt vanuit de hemel, zal in de toekomst de aarde, ook de nieuwe aarde, geregeerd worden vanuit de hemel. Maar met name, en in de eerste plaats, door Christus en daarna zijn organisatie. Dat is een ander woord voor lichaam. Zijn lichaam namelijk. Dat zijn wij. En daartoe worden wij opgeleid, opgevoed, geleid namelijk tot onze aanstelling tot zonen, zoals het in een correcte vertaling heet. Maar omdat dat zo is, hebben wij nu al een hemelse wandel. Het gaat om hemelse dingen. Alles wat in ons leven van Gods wegen bewerkstelligd wordt, staat niet in verband met de aarde, maar staat in verband met de hemel. Dat het een uitwerking heeft op aarde, dat is waar. En het is ook noodzakelijk, omdat we hier op aarde in een aards lichaam leven en al dat soort dingen meer. Onze ervaring doen wij hierop, maar de resultaten daarvan zijn alleen van belang voor de hemel zelf. Daar gaat het om. En waar het gaat om de bekering, dan wel de kerstening van de volkeren, wel daar, dat komt pas in de toekomst, in de openbaring van Christus Koninkrijk. En dan zullen we er ook in betrokken zijn, maar vanuit de hemel. En dan hebben we niet meer dat aardse lichaam enzovoorts. Daarom hebben wij een hemelse positie en ligt onze toekomst in de hemel, ons domicilie om zo te zeggen. Maar onze invloedsfeer die reikt wel degelijk tot de aarde, ook dan en juist dan. De details daarvan noem ik liever niet, soms ook liever niet gauw op, want ik ben in Drachten bezig met een serie over het toekomstige werk van de gemeente en daar loop ik liever niet op vooruit nu, hè. Nee, het is beter om het uitgebreid en duidelijk te vertellen in een grote samenhang dan het even in een korte opsomming te noemen waarna u wegloopt en denkt, die is gek. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar echt, de Bijbel spreekt daar wel over. Niet veel, maar er zijn heel wat schriftplaatsen waarin het toch over gesproken wordt. Waarin die dingen worden aangekondigd. Kortom, alleen wij gaan naar de hemel, alleen de gemeente van vandaag. En daar kunnen we ook niks aan doen, dat is inderdaad een kwestie van Gods verkiezing. Wij hebben de mazzel dat wij leven in deze tijd, toch? En soms denk ik, en Israël had de pech om te leven onder de wet in het beloofde land. Hè? En niet commentaar leveren op Gods verkiezing, want dan zegt de Bijbel, wie zijt gij? Romeinen hoofdstuk 9. Dat gij spreekt tegen uw maker. Hij heeft toch het recht om te doen wat hij wil? En bovendien, in deze wereld kunnen we het ook niet helpen als we eerstgeborenen zijn, toch? Vraag me nog altijd af of Willem-Alexander het eigenlijk wel leuk vindt om Nederlands eerstgeboorterecht te hebben. En dus bestemd te zijn om zijn moeder op te volgen op den troon. Of hij het leuk vindt, wordt hem niet eens gevraagd, denk ik. Toch? Daar zal er wel eens over nadenken, vrees ik. En gemengde gevoelens erbij hebben. En anders komt dat ongetwijfeld nog wel. Ik zal het daarbij laten. Maar ik wil met u wat schriftplaatsen doornemen waarin inderdaad gesproken wordt over onze hemelse situatie. Ik bespreek dus niet systematisch het onderwerp, maar gewoon wat schriftplaatsen. De eerste plaats neem ik u mee naar Psalm 89. Prachtige messiaanse psalm. Een psalm over David, dan wel over de zoon van David. En als tip zeg ik dan maar, je zou die psalm moeten lezen naast 2 Samuel 7... En 2 Samuel 7 is dat hoofdstuk waarin tot David gezegd wordt dat iemand uit zijn zaad na hem zou opstaan. Iemand die uit zijn lijf voortkomen zal. Dat is de Heer Jezus, zei Petrus in Handelingen 2. Maar 2 Samuel 7 staat dan over die zoon van David, dat hij een onwankelbaar niet een duizendjarig, maar een onwankelbaar koninkrijk zal hebben. De stoel zijns koninkrijk zou bevestigd worden tot in eeuwigheid. Gaat gewoon dus over de Heer Jezus Christus. En daar staan ook die bekende woorden dat de Heer zegt, en hij zal mij tot zoon zijn. Impliciet, hij zal mij tot eerstgeborene zijn, mijn eerstgeboren zoon. En dus ook met een hemelse troon, een troon niet alleen in Jeruzalem van zijn vader David, maar een troon in de hemel zelf is daar dus de gedachte. Zoon van David die tot zoon van God zou gesteld worden, zo staat het er ook, hij zal mij ten zoon zijn. En parallel daaraan vinden we dan deze psalm die dan spreekt over David en over die zoon van David. Waarover dan gezegd wordt in vers 28, psalm 89 vers 28. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. Waarom dat met kleine letters staat en niet met hoofdletters ontgaat mij. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. Ten hoogste, dat wil zeggen, ik zal hem stellen ten hoogste over de koningen der aarde. Hij zal dus heerschappij hebben over alle volkeren en niet alleen maar over Israël. Ik zal hem mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. Het Nieuwe Testament zegt daarvan dat dat het nieuwe verbond is, gebaseerd op geloof en uitgenade en daarom is het vast. Ik meen dat het gelaat is, dat het uitgebreid zegt. En dan vers 30. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Dat wil zeggen onwankelbaar en ook zonder einde, de dagen der hemelen. Hier is dus sprake van een mens, de zoon van David namelijk, en dat is per definitie een mens, u weet wel, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, Romeinen 1 vers 4 enzovoort, waarvan gezegd wordt dat hij een troon zal hebben in de praktijk in de hemel zelf, als de zoon van God. Vergis u niet, de mens als beelddrager Gods, als beeld Gods, als afschijnsel van Gods heerlijkheid en als uitgedrukt beeld van Gods zelfstandigheid, die mens zou uit de mensen genomen worden, Hebreeën 1 citeerde ik eerst en nu Hebreeën 5 vers 1, er zou uit de mensen genomen worden en gesteld worden bij God, dat wil zeggen in de hemel, voor de zaken die daarvoor de mensen doen zijn. En daar gaat het hier over, een mens naar de hemel, dat is ongehoord. Want daar spreekt verder heel het Oude Testament niet over. Nou ja, een enkele psalm. Alleen, dan moet je wel willen zien dat het gaat over de Messias. En kennelijk hebben de vertalers daar toch problemen mee gehad. En daarom staan die woorden met kleine letters. Want weet je hoe het dan gaat? Dan zegt men, nou ja, die profetie uit 2 Samuel 7 over die troon enzovoort, dat slaat op Salomo, de zoon van David. En er is wel wat voor te zeggen, al was het maar omdat de Bijbel ook zelf zegt dat die profetie op Salomo van toepassing is. Maar het neemt niet weg dat Salomo net als David gestorven is. En dus heeft het geen zin om tegen David te zeggen van, er zal iemand uit uw lijf voortkomen en diens troon zal bevestigd worden. Ik zal zijn troon bevestigen tot in eeuwigheid. Maar Salomo heeft niks langer geregeerd dan David zelf, 40 jaar namelijk. En hij slaapt bij zijn vaderen, heet het dan in de Engelse vertaling. Ik bedoel, verdwenen, toch? Dat wil zeggen, profetie was weliswaar eerst en aanvankelijk van toepassing in zekere zin op Salomo, maar Salomo is een voorbeeld van degene die komen zal. En later werd gezegd, meer dan Salomo is hier. Uiteindelijk namelijk zijn deze woorden van toepassing gewoon op de Heer Jezus zelf, die als mens, ik kan het niet met meer nadruk zeggen, helaas, die als mens uit de mensen genomen werd en de hemel inging. Let op, ik ontken zijn godheid niet, ik heb het nu gewoon over wat de Bijbel ook leert. De mens uit de mensen genomen. De mens zou bovendien heerschappij hebben over geheel de aarde. Staat in Genesis 1 al, dus dat is makkelijk genoeg. En de mens zou heerschappij hebben over de volkeren der aarde. Dat staat weer in Genesis, wat het maar is, hoofdstuk 9 geloof ik. Maar wil ik afwezen, ik meen van wel. Ja, de instelling van de menselijke overheid. Met deze profetieën worden vervuld aan deze mens die naar de hemel verdwenen is inmiddels. Die zou opvaren naar de hemel, Psalm 68 was dat, en die inmiddels opgevaren is naar de hemel. Zoals Johannes in Johannes 3 er dan aan toevoegt. De zoon des mensen die in de hemel is, want hij schreef het na de hemelvaart van Christus uiteraard. Hè? Heb ik het ook verder niet over. Maar het gaat om een zaad in eeuwigheid gezet in de hemel met inderdaad een troon. Als eerstgeborene. En nu vertel ik de dingen weer eens een keer anders. Ik zeg altijd, mijn vader heeft mij ooit eens een keer verteld, nou niet mij, maar die predikte dat in het publiek. Die zei, al wat de Bijbel aankondigt aan eigenschappen, zegeningen, of hoe je dat maar noemt, attributen van de Messias in het Oude Testament, al die dingen zijn met hetzelfde recht en onverkort net zo goed van toepassing op heel de gemeente die zijn lichaam is. En mocht er iemand zeggen, ja, maar dan moeten die profetieën over zijn lijden en dood daar ook op van toepassing zijn, anders klopt het niet. Dan zeg ik, dat klopt, maar de schrift spreekt niet over het lijden en de dood van de Messias. Maar wel over het lijden en de dood van iemand die daarna in zijn opstanding de Messias zou worden. Hebben die nog? Want zo steekt die echt in elkaar. Het lijden van hem die later daardoor ook de Christus zou zijn. Want zo zit hij in elkaar. De gezalfde is degene die uit de dood opstond. Ik heb nou allemaal de tijd niet om dat uit te leggen. Bovendien, dat doe ik vrij vaak hoor. Die dingen uitleggen. Maar graag wijs ik er nog eens op. Maar dat betekent alle messiaanse profetieën net zo goed van toepassing zijn op heel de gemeente. Hij zou namelijk, en in het Nieuwe Testament wordt het vele malen gezegd, hij zou namelijk de eerstgeborene zijn te midden van, namelijk samen met, staat onder in Romeinen 8. Maar dat betekent samen met vele broederen. En in Hebreeën 2 staat dat die ene zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En hij en die vele zonen die tot heerlijkheid geleid worden, zijn allen uit één staat. Ze zijn namelijk één volk, één lichaam, één huis, één gemeente. Waarvan hij dan weer het hoofd is overigens. Dus verschil is er wel. Maar het neemt niet weg dat wij als leden van zijn lichaam delen in de heerlijkheid van dit hoofd. Daar gaat het om. En dat is ook de opening van de Efezebrief, dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Dan wel in het hemelse, of beter nog in de hemelse dingen, want dat staat er eigenlijk. De hemel niet alleen maar als statische plaats, maar de hemel als de plaats waarvan alles gebeurt en waar we in betrokken zijn, de hemelse dingen. Dieper ga ik daar niet op in. Ik leg hier gewoon naast dit vers, Psalm 89 vers 30, leg ik gewoon 2 Korinthe hoofdstuk 5. Want wat in Psalm 89 vers 30 gezegd wordt over Christus, wordt in 2 Korinthe 5 vers 1 gezegd over de gemeente. Psalm 89 zegt, ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. En 2 Korinthe 5 vers 1 zegt, want wij weten dat zo ons aardse huis, namelijk deze tent, deze tabernakel, verbroken wordt of gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En die uitdrukking, niet met handen gemaakt, wil zeggen, het maakt niet deel uit van deze schepping. Want de hemel der hemelen maakt ook niet deel uit van de schepping. Het is ook een heiligdom waarvan in Hebreeën 9 staat dat het een heiligdom is, niet met handen gemaakt en niet van dit maaksel, staat er 2 keer zelfs zo. Die hemel, in die hemel hebben wij een huis. Een huis niet met handen gemaakt, wil niet alleen zeggen dat het niet door mensen gemaakt is of niet deel uitmaakt van de zienlijke wereld, maar het wil zeggen dat het eigenlijk hoort in een wereld die helemaal niet bij de schepping hoort, die daarboven is namelijk. Wij worden gepromoveerd. En dus een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, of namelijk had het eigenlijk moeten zijn, hoor. Het woordje maar staat er helemaal niet, hè. Je zou het als het even kan overslaan. Een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen, is de gedachte. En wat gezegd wordt over Christus, over zijn troon, als de dagen der hemelen en in de hemel zelf, dat wordt hier gezegd over de gemeente. Per slot, onze erfenis zou toch inderdaad bestaan uit kronen of tronen of hoe dat maar heten mag. Een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Een koninkrijk namelijk. En dat is precies wat hier ook gezegd wordt. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tent, een tijdelijke woning, gebroken wordt. Hebben wij een gebouw van God, een blijvend huis dus is de gedachte, dan moet ik er natuurlijk een heleboel toelichten ineens. Maar een gebouw wil zeggen een blijvend huis en er staat er ook achter, het is namelijk eeuwig en het is in de hemelen. Maar ik moet er dan meteen aan toevoegen dat de apostel hier niet uitgaat van ons overlijden, hoewel het woord gebroken wellicht die indruk wekt. Maar hij praat niet van ons overlijden, hij praat van wat wij noemen de opname van de gemeente. En wat ik liever noem eigenlijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En daar gaat het over, want dat is wat Festien zegt. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad, enzovoorts. De apostel spreekt hier niet over ons lichamelijk sterven, hij spreekt over de opname van de gemeente. Dat is namelijk de oordeelsdag voor ons. Waar wij wellicht schade lijden, 1 Korinthe 3, omdat onze werken bestonden uit hout, hooi en stro. En waar wij loon ontvangen, omdat de werken bestonden uit goud, zilver en kostelijke stenen. Nog steeds 1 Korinthe 3. En dat is wat de opname van de gemeente werkelijk is. Onze verandering zodanig dat wij meteen ons loon en daarmee onze heerlijkheid ontvangen. Een heerlijkheid die ook tot uitdrukking komt in ons lichaam, in het lichaam dat wij dan zullen hebben. Voor degenen die dat niet begrijpen, verwijs ik naar 1 Korinthe 15, waar de apostel zegt, nou ja, het kan wel wezen dat je een hemels lichaam krijgt. Dat is namelijk zo. Maar de hemellichamen die wij nu kennen, de sterren namelijk, zijn niet allemaal even heerlijk. De ene ster verschilt in heerlijkheid van de ander. En in de catalogie van de sterren staat altijd keurig bij welke helderheid ze hebben, met een nummer aangeduid. Dat wil zeggen hoeveel licht ze geven. En eventueel dan nog, als het echt moeilijk wordt, welke kleur dat licht is, want dat verschilt ook nog. Het neemt niet weg dat alle sterren hemellichamen zijn, maar ze zijn niet allemaal gelijk. Ook in de hemel zijn wij niet allemaal gelijk. Sommigen vinden dat erg, ze zijn hier al zo jaloers. En ze troosten zich met de gedachte dat ze in de hemel allemaal gelijk zijn. Dat is waar. Echt zo. Ik heb mensen de mond zien openzakken van, krijg nou wat. Zouden we daar toch allemaal gelijk zijn? Dat lijkt me de hemel, dat we allemaal gelijk zijn. Nee, dat is die van de socialisten was dat. Dat is niet allemaal gelijk. Hè? Er zijn ook nog die zijn blij dat de man en vrouw daar gelijk zijn. Maar laat maar zitten. Dat is het enige waar ik problemen mee heb. Maar vooruit. Maar in de hemel zijn we niet gelijk. En daar gaat het hier ook over. Hier gaat het niet over de gedachte van, als we hier komen te overlijden, hebben wij in de hemel een ander, een beter lichaam. Dat is wel zo hoor, maar daar gaat het hier niet over. Dan heb je het eerste woord al gemist van dit hoofdstuk. Want er staat, want. Want. Dit is namelijk de toelichting op het voorgaande. En het voorgaande, in het voorgaande zegt de apostel, meerdere malen zelfs, zegt hij, wij vertragen niet, wij bezwijken niet, wij houden de moed erin, zoals het lied zegt. Wij vertragen niet. En in laatste instantie lees je dat in vers 16 van hoofdstuk 4, daarom vertragen wij niet. Wij blijven trouw aan het nieuwe verbond en daarmee aan Christus en aan de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Wij laten ons niet onder de wet plaatsen. Wij willen ook niet de wet prediken. Ook niet een beetje erbij of zoiets. Ze zeggen helemaal niet. Wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En wij vertragen daarin niet. Waarom niet? Want, vers 17 van hoofdstuk 4. Vers 16, daarom vertragen wij niet. Dan vers 17, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hij zegt, als we hier trouw zijn, lijden we weliswaar verdrukking, Zwemmen tegen de stroom in en roeien tegen de klippen op, of wat het maar is. En water naar de zee dragen en vechten tegen de beerkaai avant la lettre, denk ik altijd. Maar zoiets, dat neemt in ieder geval verdrukking met zich mee. Maar, zegt hij, dat gaat het ook niet om. Want het gaat niet om het resultaat hier, het gaat er niet om of we hier wat bereiken. Wat we zouden bereiken is, een gans, zeer, uitnemend, eeuwig gewicht, want het wordt uitgewogen, der heerlijkheid. Loon in de hemel namelijk, in de toekomst. En dan weer, 5 vers 1, want, net als in 4 vers 17. Het is ook hetzelfde want, het is allebei commentaar op datzelfde vers 16. Daarom vertragen wij niet, 5 vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want de gedachte is dat ons loon in de hemel wel degelijk tot uitdrukking komt in het lichaam en dus in de verschijning die wij daar hebben. Toen sprak ik eens een militair, broeder Brands, die zegt, dat kan ik begrijpen. Want het drukt zich uit in sterren en strepen. Toch, dat kan je aan de buitenkant zien, dat iemand een generaal is of een korporaal of nog iets hogers misschien. Dat kan je aan de buitenkant zien. En daar gaat het maar om. Daar kun je straks aan de buitenkant zien. Zie? En daarom zouden wij daar rekening mee houden. Sommigen schrikken zich wezenloos, dan zeg ik, dan heb je nooit goed opgelet hoor. Want de Bijbelse boodschap is nog altijd dat wij zouden leren de Heer te dienen hier. En dan zouden we daar bij hem loon voor ontvangen. Wij worden weliswaar niet uit werken wedergeboren. Maar zonder werken ontvang je niet een erfenis. Dat is het verhaal. En dus werkt uw zelfzaligheid in de zin van die erfenis met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Wij zouden de Heer zijn werk in en aan ons laten doen. Wij zouden hem daartoe de ruimte geven enzovoorts. En indien we dat niet doen, wel in de toekomst zal dat blijken en je loopt de eeuwigheid rond hoor, met die sterren en strepen, of juist zonder. Misschien noemen we elkaar, oh dat is die 100 water, of dat is die 40 water, of zo. Hè? Nee, hier zeggen we dat is die kale, of het is die neus, of die dwarse, of hoe dat maar heten mag. Die, hè? We hebben allemaal van die meest treffende onderscheidingen, zodat we elkaar meteen herkennen. Nee, niet netjes, maar het werkt wel natuurlijk. En dan hebben we het over 100 watts en 40 watts. En je hebt waarschijnlijk daar ook spaarlampen, vrees ik. Maar ja. Maar de gedachte is dat dat zich uitdrukt in inderdaad onze verschijning als we dat is te zien. En of de een nou een grotere kroon op heeft dan de ander, of weet je veel wat, ik weet het niet. Maar dat het uitwendig ook is. Dat is waar. Niet alleen maar dat natuurlijk. Want het heeft rechtstreeks van doen met ook de verantwoordelijkheid, de functie die wij in de toekomst in de hemel zullen hebben. En ik heb nergens gelezen dat je daar nog carrière kunt maken. Ik heb alleen gelezen dat wij hier die carrière zouden maken. Dat wil zeggen, hier de Heer zouden dienen. Nou, dat heet geen carrière maken hoor. Het is het tegenovergestelde. We zouden hier leren dienen. Maar vooruit, omdat u me niet verkeerd begrijpt. Maar het is wel degelijk zo dat op het moment van ons sterven hier wordt de zaak gefixeerd. Maar daar hadden we het vanmorgen al over. Daar staat het vast. Maar dat de apostel niet heeft over lichamelijk overlijden blijkt uit de rest van het verhaal. Want wij ontvangen niet het loon bij ons overlijden. Integendeel, wij ontvangen dat allemaal tegelijk op één en dezelfde dag, om zo te zeggen. Dat is de opname van de gemeente. Dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Waarbij wij, die in het vlees zijn, van het ene moment veranderd worden in ons definitieve heerlijke lichaam. En waarbij degenen die overleden zijn en bij de Heer en dus in de hemel zijn, net zo goed van het ene moment op het andere veranderd worden en ontvangen hun definitieve heerlijke lichaam. Dat is het einde van hun intermediate state, van hun tussenstaat. Want ook zij wachten, net als iedereen, op de vaste gebeurtenissen die God bepaald heeft. Die van het oordeel namelijk. Dat geldt voor de natuurlijke mensen, die wachten op de jongste dag. En dat geldt voor de gemeente, die wachten op de opname van de gemeente. En voor alle duidelijkheid, niet om iemand op de tenen te trappen, maar voor alle duidelijkheid. Wij kennen de uitdrukking, hij of zij is bevorderd tot heerlijkheid. Dat is een uitdrukking ontleend aan het militaire structuur van het leger des heils. Ze worden bevorderd tot enzovoorts. En als ze overlijden, dan zegt men ze zijn bevorderd tot heerlijkheid. Ik heb alle respect voor de organisatie als zodanig en ook voor de terminologie. Ik begrijp hem ook, want het is heerlijker om ontbonden te zijn dan gebonden te zijn. Om de halve uitdrukking van Paulus te citeren. Maar de echte bevordering tot heerlijkheid, die komt echt pas later. Namelijk ter gelegenheid van de opname van de gemeente, is de gedachte. En zij die ons voorgingen en wij die hier nog zijn, wij wachten allen op precies dezelfde gebeurtenis. Niettemin kun je zeggen, zij zijn ons voorgegaan en ze hebben een heerlijker lichaam dan wij hier, maar het is nog niet definitief. En wat de toekomstverwachting is van een christen, het is nooit lichamelijk overlijden, het is altijd de verheerlijking in de toekomst. Zij die dat niet begrijpen, moeten dat niet al te hard roepen, denk ik wel eens. Want wij begrijpen dat, omdat wij inderdaad daar naartoe leven. Omdat wij ons bewust zijn dat ons hele leven gericht is, ons leven als kinderen gods, gericht is op het verkrijgen van die heerlijkheid. Gericht is op de openbaring van die heerlijkheid. Als compensatie of als loon, hoe zeggen ze iets, voor het lijden van deze tegenwoordige tijden, van onze dienst aan hem. En waar wij hem dienen, zullen wij ons dit dus altijd bewust zijn, en hebben wij geen enkel probleem met de gedachte, wij zien niet uit naar het moment dat ons lichaam het begeeft, zodat we ophouden de Heer te dienen hier op aarde. Wij zien uit naar het moment dat we voor de Heer zullen staan en van hem loon zullen ontvangen. Want daar ging het allemaal om. Dat is de toekomstverwachting. En voeg er maar meteen aan toe, heel het idee, ook in ultradispensationalistische kring, dat die eerste christenen allemaal dachten dat in hun dagen de wederkomst dan wel de opname der gemeente zou plaatsvinden, is echt een misverstand. Dat dachten ze niet, dat het in hun dagen zou plaatsvinden. Zij leefden uit de gedachte aan de wederkomst van Christus en daarmee de opname van de gemeente en het loon dat zij zouden krijgen. Dat bepaalde hun leven. Het feit dat daar hun leven op gebaseerd was, op die vergelding des loons, wil niet zeggen dat ze dachten dat ze dat binnen afzienbare tijd, hooguit binnen enkele decennia zouden ontvangen. Dat is naïef hoor, om dat te denken. Zo was het niet. Wij verwachten in het algemeen de wederkomst van Christus en de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En hoeveel duizenden jaren dat nog duurt, heeft daar niets mee te maken. Maar of het nog een jaar duurt, waag ik ook nog te betwijfelen. Ik bedoel, dat weet ik niet. Maar, nee, serieus, dat weet ik echt. Ik ben al lang uitgerekend. Ik ben al 4 jaar over tijd, dus 3 jaar over tijd. Zo. Ja. We zitten in blessuretijd, denk ik wel eens. En dat vind ik toch een hoopvolle gedachte, zuster. Ja. En te denken van, ik hoop dat die broeder of die zuster de opname nog meemaakt. Ik kan u geruststellen, ze maken het allemaal mee. Dat is Bijbels namelijk. En wij zien dan eruit. Wij en zij ook. En als u mij vraagt, de Heer zelf ook. Want het is meteen het begin van van de openbaring van zijn heerlijkheid aan de wereld. En dus aan Israël en de volkeren. Zelfs van de Heer zou je kunnen zeggen, hij bevindt zich in een intermediate state. Een tussenstaat. Nee, hij heeft zijn heerlijkheid ontvangen, dat is waar. Maar waar niemand het ziet hier op aarde, ja, dan zal toch duidelijk zijn dat het ook voor hem erom gaat dat de tijd komt waarin dat geopenbaard zal worden. En wanneer hij zal geopenbaard worden aan de wereld, zullen wij, Colossenzen 3, 1 Johannes 3, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En Romeinen 8 trouwens natuurlijk niet in de laatste plaats, hè. Daar gaat het om. En daarom staat er, want, wij verdragen niet, want wij weten dat wij een huis hebben bij God. En daarvan staat dan, vers 2, want ook in deze, dat wil zeggen in deze tabernakel, in dit aardse lichaam, zuchten wij, dat is het werkwoord ter aanduiding van het kreunen, dan wel schreeuwen van de kraamvrouw. Zelfde term als in Romeinen 8, waar staat dat heel de schepping zucht en in barensnood is tot nu toe. En wacht op de openbaring van de Zonen Gods. Maar hier staat het over ons, daar trouwens ook. In deze kreunen wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is. Leuk, hè? In vers 1 heet het uit God. Een gebouw uit God. Men heeft het vertaald met van God, helaas. Er staat echt hetzelfde woord, uit God. Een gebouw uit God, maar hier in vers 2 heet het uit de hemel. Dat is natuurlijk hetzelfde, dat heb ik u al gezegd straks. Wij verlangen met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Als dat tenminste gebeurt, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want kijk, zo'n hemels lichaam zullen we zo zonder meer ontvangen. Logischerwijze. Maar hoe dat eruit ziet, of het er wat uitziet om zo te zeggen, ja, dat is nog een heel ander verhaal. Want het kon wel eens wezen dat je daarna in de hele eeuwigheid door je loopt te schamen voor je outfit. Want zo heet dat, hè? Ja, voor je kostuum. Nou ja, voor wat het maar is. Omdat het een weergave is van wat je was hier op aarde. Als kind van God, zal ik maar zeggen. Dat je echt geleefd hebt uit het woord Gods en uit de beloften Gods, in afhankelijkheid van hem enzovoorts. Want dat is dan gewoon aan de buitenkant te zien. Nu rommelen we wat om, beroddelen we elkaar en trekken elkaar in twijfel. En onszelf wellicht ook, dat is beter trouwens. Hè? Maar vergis u niet, daar kan je dat gewoon zien. Einde van alle tegenspraak, denk ik altijd. Om er weer zijn tekst uit zijn verband te rukken. Maar daarom staat het niet, want wij willen niet alleen dat die woning ontvangen, wij willen bovendien niet naakt staan, wij willen niet alleen bekleed zijn, wij willen zelfs overkleed worden, vers 2, zo staat het er. Extra. Vers 4, want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchtend, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. En die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. God heeft ons namelijk hiervoor geroepen, iedere gelovige. En God heeft ons ook het onderpand des geestes gegeven. Die laatste zin is van belang. Ik ben ook blij nu dat hij erbij staat. Want de gedachte van die uitdrukking is dat wij garantie hebben op die overkleding, doordat wij die geest hebben ontvangen. Begrijp je me goed? Wij hebben de geest ontvangen en Romeinen 8 zegt daarover, de geest zal ons leiden naar onze aanstelling tot zonen. Daarom heet de Heilige Geest, zoals bij gelegenheid, ook daar de geest van zoonstelling. Met andere woorden, het gaat niet om onze eigen activiteiten, ons eigen streven, ons eigen kunnen, onze eigen ontwikkeling, ons eigen werken. Het gaat om wat de geest Gods in ons zal doen. En of dat veel of weinig is, dat is niet aan ons om te beoordelen. Waar het maar om gaat, is dat wij die geest dat werk ook laten doen. En wanneer we dat doen, is verder niks aan de hand, gewoon ons daaraan overgeven, zullen wij overkleed worden. Meestal gebruik ik het Bijbelse beeld, dat zul je langzamerhand hopelijk kennen. Het Bijbelse beeld is dat wij aarden vaten zijn en dat wij gevuld zouden worden. Er staat een paar versen eerder in hoofdstuk 4 vers 7 onder andere van 2 Korinthe. Daar staat wij zijn aarden vaten en we zouden gevuld worden met een schat. Op andere plaatsen heet het dat wij gevuld zouden worden met olie, dan wel water. Maar ja, die verandert dan in wijn zoals u weet. Maar de gedachte is wij zouden gevuld worden. Vaten zijn in het algemeen gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, heet allemaal vaten trouwens. Die vaten zouden gebruikt worden voor hun eigen doel. En daarvan zeg ik altijd, nou ja, of het vaatje nou groot is of klein, waar het maar om gaat is dat het vol zou zijn. Die kan je zo opschrijven, Bosman. Of het, die had hij al. Of het vat nou groot is of klein, het zou vol zijn, is de bedoeling. En vol is vol. Meer hebben wij ook niet nodig. Dat is trouwens bij de oude mensen net zo het geval. Je hebt grote vaten en kleine vaten. Waar het alleen maar om gaat, is dat ze vol zouden worden. Hoe voller, hoe meer vervulling van het leven als zodanig. Dat is eigenlijk zo. Maar je moet niet met elkaar vergelijken en zeggen, dat vat is groter en dat vat is kleiner. Want daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom of het vol is. Dat is ook het misverstand van socialisme. Gaat er vanuit dat alle vaten evenveel inhoud moeten hebben. Dat in alle vaten evenveel moet. Maar het punt is dat sommige vaten al meteen vol zijn. En andere vaten zijn dan nog zo goed als leeg. Want het verschil is dikwijls heel erg groot als je mij vraagt. En vandaar dat het nooit werkt. Hebben die? Sommige dingen zijn heel makkelijk even uit te leggen. Soms, hè? Het gaat om dat het vat vol zou zijn. We zouden alleen niet elkaar zodanig een kopje kleiner maken dat we allemaal even groot zouden worden. Dat kan namelijk niet. En we zouden die idee dus ook niet hebben. Maar wij als kinderen gods, wie wij ook zijn, wij zouden van gods wegen gevuld worden. En dat zou de geest ook doen. En die heet niet alleen hier het onderpand, maar die wordt ook zo genoemd in bijvoorbeeld Efeze 1. Waar staat dat de Heilige Geest der belofte het onderpand is van onze erfenis. Een erfenis, dat is het loon wat we ontvangen, de erfenis. De kroon, de troon, de heerlijkheid. En de Heilige Geest is daarvan het onderpand. Wil weer precies hetzelfde zeggen. De Geest God zou dat in ons doen. En wij zouden ons laten vullen met de Geest Gods. En dat is nogal mystiek. En dus wordt er nogal over gemystificeerd, denk ik dan ook altijd. Maar het is heel gemakkelijk. Wij zouden ons laten vullen met het woord Gods. Dat is namelijk de Geest Gods in de praktijk. Het woord Gods waarmee wij onze harten zouden vullen, dan wel de Geest Gods waarmee wij vervuld zouden zijn. Het is hetzelfde, het een staat echter in Efeze 5 en het ander staat in Colossens 3. Maar het is volstrekt hetzelfde verhaal. Zie. Maar niettemin, we zouden loon ontvangen. In de hemel zelf, namelijk pas in de toekomst. Vers 6, wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heer. Wij weten dat. En want we wandelen door geloof, wij zien de Heer niet, wij zien de hemelse dingen niet. Maar het maakt niet uit, wij wandelen door geloof en wij aanmerken, 4 vers 18, de dingen die men niet ziet en die eeuwig zijn. Het gaat allemaal over precies hetzelfde. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen, vers 8, maar wij hebben goede moed, hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Heb je dat nog? Liever hieruit en bij de Heer zijn. En tussendoor, want ik doe het niet systematisch, heb ik gezegd, dat lukt mij met de Bijbel nooit. De Bijbel is namelijk helemaal niet systematisch. In de uiteenzetting. En daarom te tussendoor. Als er zoiets zou bestaan als een zogenaamde zielenslaap. Het is het verkeerde woord. Het had geestenslaap moeten zijn. Maar ja, weten ze veel. Maar als er zoiets zou bestaan als een zielenslaap. Zo heet dat. Namelijk dat de mens sterft en dan is hij er niet meer. Is hij compleet buiten bewustzijn. Zijn lichaam is er niet meer. Zijn bewustzijn is er niet meer. Niks is er meer. En pas in de oordeelsdag, wat het ook wezen mag, hetzij de opname van de gemeente, hetzij de jongste dag, zal de persoon in kwestie weer gemonteerd worden. Hoe zeg je zoiets? Dan wordt een floppy weer geladen, denk ik, of zo. Wordt die weer gedownload. Dan wel upgebeamd. Dat kan ook nog. Maar, Scotty. Beam me up, Scotty. Ja. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dan komt hij weer bij zinnen. Nou waren ze dat meestal daarvoor ook niet, dus nou goed. Ik weet nooit hoe je zoiets zeggen moet. Maar in elk geval, het idee is dat men is er gewoon niet meer. Dat heet slaap, zielenslaap en dan in de oordeelsdag dan komt men weer bij bewustzijn enzovoort en heeft men ineens een lichaam. Als dat zo is, dan moet dit vers de Bijbel uit, want daar staat wij hebben goede moed en we hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Maar wat voor zin heeft het om uit het lichaam uit te wonen als men dan volstrekt buiten bewustzijn is? Buiten zinnen. En als men dan nog moet wachten tot aan het inwonen bij de Heer, straks pas bij de opname van de gemeente. Dat is natuurlijk een misverstand. Het is hetzelfde verhaal trouwens als van Paulus op een andere plaats. Als hij zegt van ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij zeer verre weg het beste. Als er een zielenslaap tussen zou zitten, dan hoefde hij niet zich af te vragen wat er moest. Dan zou hij zo gezegd hebben, ik hoop dat ik zo lang mogelijk leef en dat ik meer dan 2000 jaar oud word, Heer. Al die tijd kan ik de Heer dienen. En dat is beter dan slapen. Toch? Nee, men is inderdaad bij bewustzijn, maar hoe dat bewustzijn is, dat kan ik u ook niet vertellen. Natuurlijk. Maar de apostel ziet uit naar het inwonen bij de Heer. Maar nogmaals, heeft hij niet primair over lichamelijk sterven, maar gewoon over de opname van de gemeente. En daar zou men geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, dat is vers 10. En daar van de Heer loon ontvangen voor de dienst aan de Heer. Onder, niet het oude, maar onder het nieuwe verbond. En daar gaan deze drie hoofdstukken over, hoofdstuk 3, 4 en 5. Het is trouwens ook het hoofdstuk waar staat in 5 vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan, het is alles nieuw geworden, en zo verder, hè. Wij zijn een nieuw schepsel. Nou goed, ik laat het hierbij en neem u eerst even mee naar Lucas hoofdstuk 10. Want aardigheid is dat deze waarheden wel degelijk al voor de opstanding van de Heer Jezus Christus zijn vastgelegd in de schrift. Ik had net Psalm 89 eerst en toen pas 1 Korinthe 5. Ik heb nu voor u eerst Lucas 10. Dat is nog oud-testamentische tijd in elk geval. Al werd het Nieuwe Testament gepredikt. In Lucas 10 namelijk. Waar staat in vers 20. Nou, ik lees even vers 19. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht des vijands. En geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijdt u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Zo vers kan je wegredeneren, doe ik dan meteen maar even, kan je wegredeneren door te zeggen, nou ja, God heeft er een boekhouding, houdt er een boekhouding op na, zal het boek des levens zijn, waarin de namen staan op een of andere wijze van allen die behouden worden. En de discipelen tot wie dit gezegd wordt zijn behouden of worden behouden of zouden behouden worden. En hun namen staan dus opgeschreven in de hemel in het boek des levens. Maar nou heb je hem weggeredeneerd. Want waar het werkelijk om gaat in zo'n uitdrukking is niet om het opgeschreven zijn in de hemel of geschreven zijn in de hemel. Maar om het ingeschreven zijn in de hemel. Het gaat namelijk om hemels burgerschap. En als men hemels burgerschap heeft, dan heeft men een positie, inderdaad, aan de rechterhand God, samen met Christus, ver boven alle overheid en macht en dus boven de geesten en in elk geval boven deze geesten waar het hier over gaat, want dat zijn demonen in de eerste plaats. Hebben die? Maar de Heer zegt, het gaat er niet om dat je blij bent dat de geesten, de demonen, dat die aan u onderworpen zijn voor de gelegenheid en in de strijd. Hij zegt, het is veel meer dan dat. Waar het over gaat namelijk, is dat uw namen geschreven zijn in de hemel. Dat je hemels burgerschap hebt ontvangen. En dat is waarom de geesten u onderworpen zijn. Je hebt een veel hogere positie dan zij. Hebben jullie nog tot zover? Geesten worden, ook de demonen, worden in het algemeen gezien als hoger dan de mens. Dat zijn ze niet, ze zijn lager dan de mens, maar om een of andere reden zijn ze niet in het dodenrijk waar ze hadden moeten zijn eigenlijk. Demonen, ja. Meer zeg ik er zo gauw niet van, want dan praat ik de hele dag nergens anders meer over en dat doe ik liever niet. Maar demonen zijn in werkelijkheid lager dan de mens. Maar omdat ze geen lichaam hebben en dus onstoffelijk en onzienlijk zijn, worden ze door de mens abusieflijk beschouwd als hoger dan de mens. En daar maken die demonen dan ook dankbaar gebruik van. En de behoefte aan het dienen van allerlei soorten van goden wordt aardig opgevuld of ingevuld door deze demonen. Er is een markt voor, zou ik maar zeggen. Vacatures genoeg. Paulus zegt dat. Hij zegt, nou ja, mensen die aan de goden offeren, offeren aan de demonen. De goden van de mensen zijn in de praktijk demonen. Die kunnen wat kunstjes, inderdaad. Dingen die wij mensen niet begrijpen, omdat het met de onstoffelijke wereld van doen heeft. Zie? Maar ze worden dus beschouwd als hoger, ten onrechte. Maar de Heer zegt, nou ja, het is dus ook niet zo bijzonder dat ze je onderworpen zijn. Eigenlijk niet. Het bijzondere is dat je een positie hebt ontvangen of zult ontvangen, want daar gaat het natuurlijk over. Hè? Het grijpt vooruit op de nieuwe bedeling van de opstanding van Christus. En hij zegt dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Dat je dus hemelsburgerschap hebt ontvangen. En de tegenwerping zou kunnen zijn, maar dat konden de discipelen toch niet begrijpen. Dan zeg ik, nou, het is bij alles wat de Heer zei zo dat erbij staat ongeveer, dit begrijpen jullie nu nog niet, maar dat komt later wel. Ik vind dat dus geen argument. gaat hem erom dat al deze gemeentelijke waarheden fundamenteel voor het eerst geopenbaard zijn, openlijk gezegd zijn door de Heer Jezus. Dat men ze niet begreep, ja, dat is bekend, was de Heer ook bekend, maar het neemt niet weg dat gemeentelijke waarheid dus niet gebaseerd is op nieuwe leringen van apostelen of van de apostel Paulus, maar is gebaseerd op de uitspraken van de Heer Jezus. En ieder die afwijkt van de gezonde leer en daarmee van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, is opgeblazen en weet niets. Ja, nee, dat staat in 1 Timotheus, mijn hoofdstuk 6, de eerste verse. Gezonde woorden van de Heer Jezus, daar begint het mee. En Hebreeën 2 zegt dat ook. Grote zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen, grote zaligheid die begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf. En daarna aan ons bevestigd is door de discipelen en zo verder. Dat men het in de dagen van de Heer Jezus zelf niet begreep, dat zei hij er zelf ook bij. En hij zei dus dat het ook niet echt de bedoeling was, maar de bedoeling was dat ze later zich zouden herinneren en dat ze na deze zouden verstaan. Maar na deze wil niet zeggen pas in de hemel of in het hiernamaals, na deze wil zeggen na de opstanding van Christus. Dat is goed aantoonbaar, maar ik neem daar allemaal nou de tijd niet voor natuurlijk. Namen opgeschreven in de hemel. En via die uitspraak kom je natuurlijk automatisch terecht in Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. En dan vallen we midden in het hoofdstuk, maar er staat in Hebreeën 12, vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke, daar staat er niet bij, maar die lees ik altijd wel. Tot de ontastelijke berg, namelijk niet de tastelijke berg uit vers 18. Maar tot de ontastelijke berg, Sion, de stad des levende Gods, het koninkrijk Gods namelijk. Tot het hemelse Jeruzalem, het koninkrijk der hemelen namelijk. En de vele duizenden der engelen, want wij zouden de engelen gelijk zijn. En aan die engelen zijn wij toegevoegd, of worden wij toegevoegd, mag ook, verandert niks mee. En als het Oude Testament zegt dat de Heer zou komen met zijn vele tienduizenden engelen of met zijn vele tienduizenden heiligen, gaat het gewoon echt om de gemeente. Zeker, hemelse wezens. Het hemelse Heer lege prijzende God. En zeggen de Heer zijn God en vrede op aarde. Dat is de gemeente gewoon. Ja. Daaraan zijn wij toegevoegd, staat hier. Aan de hemel dus. Gij zijt gekomen, vers 23, tot de algemene vergadering. Dat is de volksvertegenwoordiging, de algemene vergadering. Wij noemen dat de Staten-Generaal, maar vooruit. Maar bij de Grieken heette dat gewoon de algemene vergadering, de wetgevende vergadering. Ook aangeduid als de Ecclesia, want dat is het vaste woord in het Grieks voor die wetgevende vergadering. En dat staat hier ook en wij vertalen het met gemeente. De Ecclesia, van ekkaleo, geroepen uit, of van het Hebreeuwse Kahal, to call in het Engels. Geroepen uit het volk. Of zullen we zeggen, uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. Dat geldt namelijk voor de Heer Jezus Christus, maar vergis u niet, de Heer Jezus Christus is lid van de gemeente. Nou ja, in zoveel gemeenten niet welkom, maar ja. Maar hij is lid van de gemeente, toch? Hij is het belangrijkste, het eerste lid van de gemeente. Hij is het hoofd. Maar het hoofd van de algemene vergadering of van de Ecclesia van de Grieken was gewoon de koning. De Griekse koning. De koning van de diverse Griekse stadstaten. Maar als Christus als eersteling genomen is uit het volk, om de zaken voor het volk te regelen, wel nu, wanneer wij deel uitmaken van zijn Ecclesia, zijn wij net zo goed genomen uit de mensen en gesteld in de hemel, bij God, in de zaken die voor de mens te doen zijn. Waarna wij gepast zouden afsluiten eventueel met hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft door zijn bloed. Hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid. En de kracht en de macht tot in alle eeuwigheid. Lied 166, zuster. Nee, het is openbaring 1. Hè? Daar staat dat. Gemaakt tot koning en priesters. Door de Heer Jezus Christus. Die vele zonen tot heerlijkheid leiden zou. Die de eerstgeborene zou zijn samen met. En behoren tot vele broederen. Enzovoorts. Daar gaat dat over. En dus inderdaad, wij zijn daaraan toegevoegd, dat staat hier ook. Immers, ieder die in onze dagen tot geloof komt, wordt zalig en als zodanig toegevoegd aan de gemeente. En er is er maar één gelovige uit onze bedeling die niet is toegevoegd aan de gemeente. Dat is de Heer zelf uiteraard. Hij werd de gemeente in zijn opstanding. En toen kwam er iemand die zei, het is niet goed dat je dat alleen doet. Je moet de raad van oudsten aanstellen. Nee, kijk of u de Bijbelse geschiedenis kent. Je moet de raad van oudsten aanstellen. Je moet mensen uit het volk nemen enzovoorts. Om te helpen in het bestuur van dit volk enzovoorts. En dat is inderdaad, bij wijze van spreken natuurlijk, maar dat is inderdaad wat gebeurd is. En weet u nog dat Mozes die berg opging, Sinaï, met al die 70 oudsten? En hier staat, gij zijt niet gekomen tot die berg, die tastelijke berg. Gij zijt gekomen tot die andere berg, de ontastelijke berg, en niet Sinaï, maar Sion. En Mozes is niet meer Mozes, maar Christus. En die raad van oudsten, dat is de gemeente. En dus toegevoegd aan deze dingen. En zo staat het hier ook. En daarna staat er, gij zijt toegevoegd aan de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Daar heb je hem. Die in de hemelen opgeschreven zijn. Wel, allen die behouden worden zijn in de hemelen als zodanig opgeschreven. Maar dat is ook niet de betekenis van de term. De betekenis is dat wij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de hemel zelf. Als hemelburgers. Zoals Paulus het zegt in Filippenzen. Onze polituima staat er geloof ik. In ieder geval onze politiek in de zin van ons burgerschap, onze wandel, ons doen en laten. Alles wat ermee samenhangt. Onze politiek dus. Maar ons burgerschap is in de hemel. En omdat dat zo is, dat wil zeggen daaruit, maar dat betekent op grond daarvan, verwachten wij de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal. Maar dat is in de toekomst zo. Wij gaan niet naar de hemel, maar omdat wij in de hemel zijn, zullen onze lichamen ook overgezet worden. Translated heet zoiets in het Engels. Wij kunnen het Nederlands niet zeggen. Overgezet worden. Vertaald worden, dat kan niet, hè. Maar translated. Dat wil zeggen veranderd worden. Getransfigureerd worden heet zoiets ook wel. We zullen andere lichamen ontvangen. Nou ja, andere. Deze laten we niet als oud vuil achter. Maar deze lichamen worden veranderd, omgezet naar de substantie van die andere wereld, van de hemel. Dus dat is het idee. Wij gaan er niet naartoe. Wij zijn daar en daarom zullen ook onze lichamen in de toekomst veranderd worden. En als dat heet opgenomen worden, dat kan ook. Soms denk ik opgelost worden. Dus hetzelfde opnemen in, hè? Opgaan in, opgelost worden, opgenomen worden, net zo je wilt. De Heer tegemoet. Want daarna zullen we in een verheerlijkt lichaam samen met de Heer geopenbaard worden in heerlijkheid. En nu ik toch Hebreeën 12 heb, daar staat vervolgens in vers 28, dan ben ik in gelijksoortige woorden als in 2 Korinthe 5... En 1 Korinthe 15 overigens. Daar staat vers 28. Daarom, omdat wij, of alzo wij, een onwankelbaar, een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. U weet wel, dat is dat koninkrijk wat in 2 Samuel 7 beloofd werd aan David. En dus aan de zoon van David. Maar aangezien wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, krijgen wij daar ook deel. En ook wij ontvangen dat onwankelbare koninkrijk. En omdat dat zo is, laat ons, dat nieuwe verband, maar dat is 2 Korinthe 5. Laat ons de genade, heet het hier, houden of vasthouden, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Niet door welke wij behouden worden als zodanig of wedergeboren worden, dat is wel zo, maar daar gaat het niet over. Wij zouden door die genade, wij kunnen uit die genade, of wij mogen uit die genade, God dienen met eerbied en godsvrucht. En wij zouden dat doen. Het enige alternatief is namelijk dat onze God is een verterend vuur, vers 29. Wel, het eerste gedeelte gaat om dat goud, zilver en kostelijke stenen uit 1 Korinthe 3. En dat verterende vuur gaat over hout, hooi en stro. Goud, zilver en kostelijke stenen is wat in 2 Korinthe 5 heet. Wat iemand gedaan heeft, het zij goed. Goud, zilver en kostelijke stenen, het zij kwaad. Hout, hooi en stro. Want onze God is een verterend vuur. En in hetzelfde Bijbelboek staat dat het vreselijk te vallen is in de handen van een levende God. Voor een gelovige. Daar gaat het over. Zie? Wij zouden trouw zijn, onze roeping, onze bediening. En dus zouden we de hemel niet zien als ons hiernamaals. We zouden de hemel zien als de sfeer waarin wij nu leven. En ons dat bewust zijn. En daarover hebben wij het weer. Na een pauze, want het schijnt alweer tijd te zijn, hoor ik van de directeur.